Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het eerste deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op zondagmorgen 6 juli 1845. De titel is Het ellendig overblijfsel en hun vrijmoedig betrouwen. Het is naar aanleiding van Sefanja 3, vers 12. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Jeruzalem was het middelpunt van aanbidding van de enige waarachtige God vanaf de dag dat David de ark daarheen bracht. Totdat het de Heren van leven en heerlijkheid verwierp en dat oordeel over zich bracht, ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Vanwege deze reden werd Jeruzalem een zinnenbeeld en voorbeeld van twee zaken. In de eerste plaats van de ware kerken Gods, zijn eigen uitverkoren huisgezin, en in de tweede plaats van de zichtbare kerk. Bijvoorbeeld in die teksten waar wij lezen, bid om de vrede van Jeruzalem, trekt uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad, spreekt naar het hart van Jeruzalem. En in deze en soortgelijke teksten wordt Jeruzalem aangesproken als vertegenwoordigende de geestelijke kerk Gods. Maar aan de andere zijde zijn er veel teksten waarin over haar gesproken wordt op een wijze die slechts toepasselijk is op de uitwendige, belijdende kerk, zoals in de aanhef van dit hoofdstuk. Wee der ijselijke en der bevlekte der verdrukkende stad, Sefanja 3 dus. In de tekst vinden wij Jeruzalem persoonlijk aangesproken. En de Heere die verklaart dat hij in het midden van haar zou doen overblijven een ellendig en arm volk. En dat dit ellendig en arme volk op de naam des Heeren zou betrouwen. Met het Jeruzalem dan in de tekst wordt niet de ware kerk Gods bedoeld, het binnenste heiligdom, maar de voorhof, de zichtbare kerk, als insluitend die onzichtbare. En de Heere zegt van deze kerk der belijdenis, van deze uitwendige, zichtbare vergadering, dat hij in het midden van haar zal doen overblijven een kring binnen een kring, een bijzonder volk, dat hij beschrijft onder twee duidelijke kenmerken. In mijn poging dit gedeelte van Gods woord te ontvouwen, zal ik aandacht schenken aan drie bijzonderheden die verband houden met de tekst. Ten eerste, de plechtige verklaring van de Almachtige dat hij een volk zal doen overblijven te midden van de belijdende kerk. Ten tweede, de eigenschap van dat volk dat de Heere aldus doet overblijven te midden van Jeruzalem, dat is een ellendig en arm volk. Ten derde, dat zij daartoe zullen worden gebracht op de naam des Heeren te betrouwen. Dus ten eerste, de verklaring dat er een belijdende kerk over zal blijven. Ten tweede, dat het ellendig en arm volk zal zijn. En ten derde, dat ze op de naam des Heeren zouden betrouwen. God spreekt hier in de plechtige uitoefening van zijn soevereiniteit. Ik zal doen overblijven. Het is geen kwestie van toeval of van onzekerheid. Het is een plechtige verklaring, welke God, die niet liegen kan, gegeven heeft en die hij daarom zeker zal waarmaken. Maar wij kunnen twee zaken opmerken die met deze plechtige verklaring samenhangen. De een is in het midden van haar. De woorden geven duidelijk te kennen dat die niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Dat de buitenste voorhof een bolwerk vormt voor het binnenste. Dat die zichtbare kerk binnen haar grenzen de onzichtbare insluit. Wij moeten derhalve verwachten Gods volk aan te treffen te midden van die kerk der belijdenis en er evenwel volkomen van gescheiden. Erin gewikkeld, zoals de pit door de dop wordt omhuld, evenwel even onderscheiden in wezen, in bijzonderheid en in smaak als dat die pit is van de dop die hem omhult. Het is ook onder de kerk der uitwendige belijdenis op dezelfde wijze verborgen, als de pit door de dop aan het oog wordt onttrokken. En evenwel zodanig, dat ofschoon het menselijk oog het niet aanschouwt, het toch naakt en open ligt voor de ogen van hem met wien wij van doen hebben. Maar in de uitdrukking, ik zal doen overblijven, daar ligt evenzeer een bijzondere betekenis opgesloten. De Heere, die zegt niet, ik zal in het midden van haar plaatsen. Nee, maar ik zal in het midden van haar doen overblijven. Dat woord houdt verband met het begrip overblijfsel, zoals wij dit lezen in het volgende vers. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar ze zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Het inwendige maakt derhalve maar een klein deel uit van het uitwendige. Twee of drie beziën in de top van de opperste twijg en vier of vijf aan zijn vruchtbare takken. Wel nu, het zal de bekommering uitmaken van elk een die van God geleerd is om te weten of hij behoort tot die uitwendige kerk of tot de inwendige kerk. Of hij er een is van dat bijzondere volk dat voor alle werelden verkoren is, die God als een overblijfsel laat te midden van die uitwendige kerk, of dat hij louter de gedaante der godzaligheid bezit, terwijl hij ontbloot is van de kracht daarvan. En dit brengt mij tot dat tweede deel van het onderwerp, dat bestaat uit het beschrijven van de geestelijke eigenschappen van dit bijzondere volk, dat als een overblijfsel gelaten is te midden van het Jeruzalem der belijdenis. Want de Heere heeft in zijn woord, tot vertroosting van zijn volk, blijken en kenmerken geschonken, door welke zij zich op een bijzondere wijze onderscheiden. In de tekst heeft de Heilige Geest deze twee kenmerken op hen gestempeld. Allereerst, dat ze een ellendig en arm volk zijn. En ten tweede, dat ze betrouwen op de naam des Heeren. Het eerste kenmerk dat hij dan op instempelt is, dat zij een ellendig en een arm volk is. Ze zijn een ellendig volk. Het volk des Heeren moet evenals het overige mensdom drinken uit de beker van tijdelijke droefheid. Dit is dus geen onderscheidend kenmerk dat zij het volk van God zijn. Want de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Maar wat is de uitwerking van deze tijdelijke bezoekingen op hen? Tijdelijke bezoekingen, hoe lang, hoe diep, hoe erg ook, die dragen geen blijk in zich dat degenen die daardoor getroffen worden behoren tot het bijzondere volk van God. Maar de vrucht en het gevolg voortvloeiend uit deze bezoekingen dragen een stempel dat bepalend is. Als de mensen van deze wereld bezoekingen overkomen, dan wordt hierdoor geen heiligende uitwerking teweeggebracht. De bezoeking doet hen precies blijven zoals deze hen aantrof. Zei ik dat? De bezoeking laat hen achter in een toestand die erger is dan waarin deze hen vond. Hun harten zijn eerder verhard dan week gemaakt door de bezoekingen die hen worden opgelegd. En hun moeite dienen slechts om hen steeds verder van de Heere af te voeren, in plaats van hen tot hem te leiden. Ze brengen hen in opstand, of ze drijven hen de wereld in, of nog dieper in de zonde, tot zelfmoord of tot wanhoop. Zodat er dit kenmerkende onderscheid is tussen tijdelijke bezoekingen, zoals die de mensenkinderen overkomen, en tijdelijke bezoekingen, zoals die de kinderen Gods overkomen. Die tijdelijke bezoekingen doen de mensenkinderen precies blijven zoals ze waren in de duisternis en in de dood. De natuur staat, terwijl de tijdelijke bezoekingen die het volk van God ten deel vallen, voor hen een heiligende en vruchtbaar makende uitwerking met zich meebrengen. Bijvoorbeeld, Velen van des Heeren volk zijn ten eerste bezocht in hun lichaam. Hierin delen ze grotelijks met de mensenkinderen. De zalen van het ziekenhuis en de ziekenkamer zijn niet alleen bezet door de kinderen Gods. De mensen deze wereld hebben hun aandeel in de lichamelijke bezoekingen. Maar de lichamelijke bezoekingen brengen in de laatstgenoemde geen geestelijke vrucht teweeg. Ziekte en pijn zullen en kunnen het hart niet veranderen. Doch de lichamelijke bezoekingen die Gods volk moet doorleven, brengen vaak een heiligende uitwerking in hen teweeg. Als God deze zegent en daardoor werkt, scheiden ze ons van de wereld af. Ze plaatsen ons voor de ernstige wezenlijkheid van de eeuwigheid. Ze brengen ons ertoe om nauwer te onderzoeken hoe we tegenover God staan. Ze zuiveren het valse geloof, de valse hoop en de valse liefde uit. Ze onderzoeken nauwgezet de kern van onze blijken. Ze brengen ons nader in de tegenwoordigheid van een hartdoorzoekend God, opdat we ons hart voor hem mogen openleggen. Ze doen ons de zonde bitter zijn. Ze doen ons de dood meer van nabij beschouwen. Ze verlevendigen het gebed. Ze verwekken in het hart een geest der smekingen. En in deze bezoekingen behaagt het de Heere bij tijden zichzelf op een bijzondere wijze aan de ziel te openbaren. Menig kind van God heeft op een ziekbed meer ondervonden van de tegenwoordigheid en van de gunst des Heeren dan hij ooit tevoren kende. En hij heeft reden gehad om God te loven, tot de laatste ademtocht van zijn leven, dat het hem behaagd had hem smart aan te doen, en die gelegenheid verkozen had om zijn goedheid aan zijn ziel te openbaren. Ten tweede, anderen van des Heeren huisgezin die zijn bezocht met beproevingen der voorzienigheid. De wereld heeft deze evenzeer als zij. Maar de beproevingen in de voorzienigheid waarmee de mensenkinderen geoefend worden, drijven hen nooit uit tot God. Vaak, ja, gewoonlijk drijven ze hen steeds dieper in de zonde. Ze brengen hen tot schulden, tot drinken en tot andere slechte gedragingen om hun wereldse zorgen te overstemmen. En vaak brengen ze hen aan de galgen op het schavot. Maar de beproevingen in de voorzienigheid die het volk des Heeren moet doormaken, tonen hen hetgeen tevoren voor hen verborgen was, dat er een God is die der voorzienigheid. Degene die hem alleen zien als de God der genade, zien slechts één zijde van het aangezicht des Heeren. Maar de omstandigheden in de voorzienigheid, welke het volk des Heeren geroepen wordt om door te maken, brengen hun op een meer opzienbarende wijze de andere zijde van het aangezicht des Heeren voor ogen, die van de voorzienigheid. Als ze zien hoe God hun verschijnt in hun tijdelijke omstandigheden, veroorzaakt dit het zoete uitvloeien van het geloof en de liefde tot hun liefhebbende Vader, en dit doet hem voor hen nog dierbaarder zijn. Er zijn ten derde ook beproevingen in het huisgezin. Deze moet het volk des Heeren evenals de wereld doormaken, maar bezoekingen in het huisgezin worden niet geheiligd aan de mens van deze wereld. Ze maken scheiding in plaats van tot elkaar te brengen. Ze maken van het huis een plaats der ellende, doch nooit brengen ze in hun hart enig opzien tot de Heer om die breuk te helen. Maar het huisgezin des Heeren dat deze beproevingen in het gezin moet doorleven, ervaart vaak dat er nut in ligt. Afgoden worden van de troon gestoten, de liefde tot de wereld wordt beteugeld, en ze worden daartoe gebracht die vrede, die ze in de boezem van hun gezinnen niet kunnen vinden, te zoeken aan de boezem van hun God. Aldus zijn die tijdelijke bezoekingen die de mens der wereld overkomen, gelijk de donderslag die valt, voor Gods volk als een vruchtbare bui, die hem vrucht doet voortbrengen tot zijn eer. En aldus laat dezelfde wolk, die in wraak boven de mensen deze wereld hangt, en die hen vaak met een bliksemstraal in het verderf werpt, vettigheid neerdruipen op de kinderen Gods. Maar er zijn nog andere bezoekingen die van een veel diepgaander, veel smartelijker en veel pijnlijker aard zijn dan welke van die tijdelijke bezoekingen ook, die het volk des Heeren geroepen wordt om door te maken, En dit zijn de geestelijke bezoekingen. Het volk des Heren verkeert in bijzondere omstandigheden. Ik heb getracht om aan te tonen dat ze tijdelijke bezoekingen gemeen hebben met dat overige mensdom. Evenwel hebben zij deze op een bijzondere wijze, omdat zij aan hen geheiligd worden. Doch geestelijke bezoekingen zijn in alle opzichten bijzonder voor hen. En als we de balans nog opmaken van het nut, dan moeten wij een veel groter aandeel toewijzen aan de geestelijke bezoekingen dan wij dit kunnen doen aan de tijdelijke. De eerste geestelijke bezoeking, dat is de last der zonde op de conscientie, de kwellende gevoelens die de zonde teweeg brengt als God de Heilige Geest deze op de ziel thuis brengt. Dat is een van de bezoekingen welke Gods volk geroepen wordt om door te maken. Inderdaad, zonder de bezoeking te kennen van een schuldige conscientie vanwege de zonde en vanwege de overtreding tegen de Heere, kan niemand de helende balsem kennen van het evangelie. De vertroostingen God zijn weggelegd voor en overvloedig in verhouding tot deze geestelijke bezoekingen, zodat hij, die gaarne zijn hals uit de halsband der bezoeking zou willen trekken, deze evenzeer zou omtrekken aan de vervulling van Gods beloften in het schenken van troost. Het gevoel tegen God te hebben gezondigd, dat moet zwaar liggen op iedere conscientie die is teder gemaakt in de vreze Gods. Het is het eerste kenmerk van leven en niet alleen het eerste levenskenmerk, doch dit doorloopt de gehele bevinding van een christen. Zondigt hij dagelijks? Hij wordt dagelijks, voor zover God het op zijn conscientie legt, gekweld als gevolg van de zonde. En hoe meer de vreze Gods in zijn ziel werkt en hoe meer zijn conscientie teder en levendig gemaakt en gehouden wordt, des te meer wordt hij gekweld door de zonde die hij iedere dag en ieder uur begaat. Al het volk des Heren heeft te lijden onder deze bezoeking, sommigen inderdaad diepgaander en bestendiger dan weer anderen. Maar juist naar de mate de Heere de ziel vruchtbaarder wil doen zijn in zijn wegen, bezoekt hij deze met een diepere zondekennis, opdat deze het evangelie meer mogen waarderen, op een meer gezegende en overvloedige wijze vergeving mogen ontvangen en God mogen loven voor juist die slag die de conscientie het zwaarst heeft getroffen. Ten tweede vormen de verzoekingen weer een andere bron van geestelijke bezoeking voor Gods volk. Als het huisgezin des Heren de verzoekingen doorleeft, dan geloven zij vaak dat ze zelf onderscheiden zijn van alle anderen. Ze kunnen nauwelijks geloven dat wie dan ook van de kinderen God zo verzocht is als zij dat zijn, dat er zulke snode gedachten, zulke lage verlangens, zulke vleeselijke inbeeldingen, zulke verdorven lusten in het gemoed van anderen zouden werken, die hen heilig en geestelijk toeschijnen. En vaak maakt het een voornaam deel van die verzoeking uit dat deze bijzonder is. Want het volk des Heren schrijft vooral in hun eerste dagen, alvorens ze hebben geleerd hoe anderen op een soortgelijke wijze worden geoefend, vaak bittere dingen tegen zichzelf als een gevolg van deze verzoekingen. Verzoekingen tot ongeloof, tot godslastering, de zaak van God en van de waarheid te verloochenen, tot het begaan van de walgelijkste zonden die in de verbeelding worden afgeschilderd, tot trotsheid, veinzerij, vermetelheid, tot wanhoop. Deze onderscheiden verzoekingen liggen zwaar op een tere conscientie en striemen hevig naar mate van de diepgang der goddelijke vreze van binnen. De dagelijkse strijd die we in onze ziel hebben te voeren tegen de wereld, het vlees en de duivel. De strijd van genade tegen de natuur en van de natuur tegen de genade. Het afnemen van het een en het toenemen van het ander, dat eindeloos voortgang vindt in de zielen van Gods volk. Deze onophoudelijke strijd is ten derde ook een bezoeking tot het doorleven waarvan al het volk des Heren geroepen wordt. Maar welk nut ligt er in al deze bezoekingen? Zendt God deze zonder enig oogmerk? Komen deze, zoals dat de wereldse mens gelooft, louter bij toeval? Nee, ze hebben tot doel ons nut te doen zijn. De apostel verklaart dit zeer duidelijk in Hebreeën 12, waar hij spreekt dat onze vaders ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, hebben gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. De tak kan geen vrucht dragen, tenzij deze gereinigd wordt. De liefde tot de zonde kan niet worden uitgeworpen. De ziel kan niet zachtmoedig worden gemaakt, vernederd, vertederd en tot berouw worden gebracht. De wereld kan niet worden bitter gemaakt. De tijdelijke en de zinnelijke zaken kunnen door niets ontdaan worden van hun valse tint en van hun betoverend voorkomen dan door bezoeking. Jezus is een wortel uit een dorre aarde. Er is geen gedaante, nog heerlijkheid aan hem. Behoudens juist in die mate dat onze ziel door bezoekingen worden geoefend en de geest trekt ons daardoor tot nabij hem en brengt ons met hem in gemeenschap. Onze grootste zegeningen vloeien gewoonlijk voort uit onze grootste bezoekingen. Ze bereiden het hart ertoe om deze te ontvangen. Ze ontledigen het vat van de giftige bestanddelen waarmee het gevuld was en maken het gepast om de wijn en de melk van het evangelie te ontvangen. Och, in dit verband worden ze tot zegeningen gesteld, dat ze de geest der genade en der gebeden in ons opwekken, dat ze de vruchten en de genaden des geestes die God heeft ingeplant tevoorschijn brengen en openbaar maken. Ze zijn voor ons wat de ploeg en de eg voor het land zijn. Ze brengen een toebereiding des harten teweeg om de vertroostingen van het evangelie te ontvangen. En daarom laat God die Sion verkoren heeft in de oven der bezoeking, in het midden van haar overblijven, een ellendig en arm volk. Als we dus zonder deze bezoekingen, deze smarten, deze beproevingen, deze verzoekingen zijn, dan betekent dit dat wij onszelf beschrijven als ontbloot van genade. Maar ons laffe vlees deinst ervoor terug. Wij willen gaarne hemelwaarts wandelen, doch willen er niet naartoe wandelen op de weg Gods. Ofschoon we in de schrift zien en in de bevinding van anderen dat de weg naar de hemel een ruw en oneffen pad is, deinzen wij er toch voor terug als onze voeten geplant zijn op dat pijnlijke en beproevende pad. Ons laffe vlees weigert in die weg te wandelen. Daarom brengt God als een soeverein die bezoekingen over ons die hij het meest geschikt acht tot ons nut en tot zijn eer, zonder hierin ooit met ons te overleggen, zonder hierin ooit de keuze aan ons te laten. En in het algemeen gesproken zal hij onze bezoekingen van de alleronverwachtste zijde doen voortkomen. Onze bezoekingen overkomen ons gewoonlijk als een onweersbui. Wij onderzoeken de wind vanwege bezoekingen, maar God doet ze juist uit de tegenovergestelde hoek komen. Een beproeving komt derhalve algemeen gesproken op een wijze die het allersmartelijkst is voor onze gevoelens, op de wijze die wij uit alle anderen het laatst zouden hebben gekozen, en evenwel op een wijze die van alle anderen ons het meest tot nut is. Maar hoe zullen wij weten of de bezoekingen ons nut hebben gedaan? Soms vergissen wij ons hierin. We stellen ons voor dat bezoekingen noodzakelijkerwijs terzelfde tijd verbonden zijn met een duidelijke zegen. Als de openbaringen en vertroostingen der goddelijke liefde niet precies op het moment komen van de beproevingen, zijn we vaak geneigd om te geloven dat de bezoeking ons overkomen is zonder dat deze ons nut heeft gedaan. Maar zo moeten wij de bezoekingen niet beoordelen. De bezoeking is één zaak, de vertroosting is een andere. De bezoeking dient om het hart toe te bereiden tot die vertroosting. Maar wanneer en hoe die vertroosting zal komen, hiervoor heeft God in zijn woord geen enkele regel neergelegd. Vernederen ons de bezoekingen die wij ondervinden, dan doen ze ons goed. Doden ze de liefde der wereld in onze harten, ze doen ons goed. Zuiveren zij de veinzerij uit, ze zijn ons ten goede. Brengen ze ons op een vuriger wijze aan de troon der genade, ze doen ons nut. Ontdekken ze ons aan zonden die wij tevoren nooit gezien hebben, ze zijn ons tot nut. Dringen ze door tot in het binnenste van ons hart, leggen ze de bedorven fontein bloot die wij van binnen omdragen. Onderzoeken en beproeven ze ons voor een hartdoorzoekend God. Maken ze onze geest zachtmoedig en teder, gaan ze vergezeld van een uitgieten van het hart voor God. Ze zijn ons ten goede. Het is noodzakelijk dat dit voorbereidende werk gedaan zou worden voor de vertroosting komt. Het is als een dokter die een zieke plek behandelt. Wat is de operatie pijnlijk? Wat snijdt het mes diep? Wat kan het lang duren voordat de wond is geheeld? Toch is iedere haal van het mes onvermijdelijk. Hij zou zich niet van zijn plicht kwijten als een bekwaam en getrouwd dokter, als hij het niet geheel en al zou uitsnijden. Pijn voor de genezing is noodzakelijk en dit moet door het mes worden veroorzaakt, zo ook geestelijkerwijs. Wij moeten in onze ziel worden verwond en getroffen, en wel even lang en even diep als God dit noodzakelijk acht, opdat we op zijn tijd de vertroosting mogen ontvangen. Maar er is ten tweede nog een woord dat de tekst bevat, waarmee de eigenschappen van Gods volk worden beschreven, te weten, arm. Niet noodwendig, niet altijd arm in tijdelijke omstandigheden. Niet dat de grote meerderheid van Gods volk niet arm is. Niet dat God niet de armen deze wereld heeft uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Doch wij zouden slechts een letterlijke verklaring van de tekst geven als we deze zouden beperken tot tijdelijke armoede. We moeten wat hoger opzien. Wij moeten de geestelijke strekking daarvan beschouwen en dit verklaren zoals de Heere zelf spreekt. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Welnu, de Heere heeft verklaard dat hij in het midden van Jeruzalem een volk zal doen overblijven dat geestelijk arm is. Zijn ze dit van nature? Oh nee, ze zijn dit niet van nature. Ze worden niet in de diepten der zielen nooddruft gebracht dan door de Almachtige zelf. Van nature zijn ze rijk in eigen oog, zoals de gemeente van Laodicea zich schatte. Het is het werk der genade in het hart dat hen arm maakt. Het is de ontblotende hand van de geest Gods in hun consciëntie, die hen tot armoede brengt en ten gronde richt voor de troon der genade. En we worden geestelijk rijk, niet door vermeerdering van onze natuurlijke goederen, maar door deze te verliezen. We worden bevrijd door de gevangenis in te gaan. We hebben onze schulden betaald door bankroet te gaan. We worden deelgenoten aan de rijkdommen van Christus genade en erbarming door weg te zinken in de diepten der zielsarmoede. Maar het volk des Heren is op twee manieren geestelijk arm. Ze zijn waarlijk arm en ze zijn arm van geest. Ze zijn waarlijk arm aan godskennis. Ze zijn arm in geloof, zodat ze bij tijden niet in staat zijn om ook maar een enkele korrel te verzamelen. Ze zijn arm in hoop, want vaak wordt een ile scheepje heen en weer geslingerd op de golven der moedeloosheid. Ze zijn arm in liefde, want vaak kunnen ze geen vonkje liefde voelen jegens de Heere en zijn volk. Ze zijn arm in geestelijke gezindheid, want ze kunnen hun genegenheden niet van de aarde tot de hemel opheffen. Ze zijn arm aan gebedsgenade, want vaak kunnen ze geen zucht of roep voortbrengen tot God. Ze zijn arm in kracht, want ze kunnen niet staande blijven tegen de verzoeking en zijn niet in staat in hun ziel een genadig verlangen, een geestelijk gevoelen voort te brengen. Aldus maakt waarlijke armoede hen arm van geest. Het is niet als met de waarlijke armoede van de mens in het natuurlijke, die zorgvuldig verborgen en bemanteld wordt, maar degenen die waarlijk arm zijn, zijn arm van geest voor God. Ze gevoelen dit en ze worden er vaak door geoefend en bedroefd in hun zielen omdat ze zo arm zijn. Ze zouden rijk willen zijn, doch kunnen in hun harten geen enkele ware rijkdom voortbrengen. En deze overtuiging van hun eigen armoede maakt hen arm van geest voor God. Ze kunnen niet tot hem komen, rijk en verrijkt. Hun roepen is eerder, ik word mager, ik word mager, wee mij. En dit voert mij tot het laatste kenmerk, dat God de Heilige Geest op dat volk des Heren gestempeld heeft, dat ze betrouwen op de naam des Heren. Bestaat er geen verband tussen deze beide zaken? Ligt er geen geestelijk verband tussen hun bezoeking en armoede en hun betrouwen op de naam des Heren? Ja, ten nauwste, ze zouden niet op de naam des Heren betrouwen als ze niet ellendig en arm waren. De Heere zelf brengt hen ertoe op zijn naam te betrouwen, en dat is het oogmerk van zijn leidingen met hen. Doch, ze kunnen er niet toegebracht worden op zijn naam te betrouwen dan door ellendig en arm te zijn. Ik zal u aantonen hoe. Totdat zij bezocht worden in hun lichamen, omstandigheden of gezinnen hangen ze in de wereld. Ze trachten een oogst van geluk bijeen te zamelen van het van nature onreine land. Ze trachten wederom in dat aardse paradijs te komen van waaruit hun eerste ouders zijn uitgedreven. Ze hopen te midden van dat bijeengezamelde tot rust te komen en hun dagen te vermenigvuldigen als het zand. En dit voert hen van de Heere af. Ze kunnen niet op zijn naam betrouwen zolang ze troost zoeken buiten hem. Zo is het evenzeer in betrekking tot hun geestelijke bezoekingen. Er is geen betrouwen op de naam des Heren totdat de droefheid en de bezoeking hun werk in het hart hebben gedaan. Wij vertrouwen op onze eigen gerechtigheid, kracht, wijsheid en heiligheid. Omdat deze onverbroken blijven, kan er geen inwendig diep geloof zijn. Geen oprecht betrouwen, geen onvoorwaardelijk vertrouwen. Deze bezoekingen en deze armoede in de hand des geestes brengen ons er dus toe door onze harten uit te zuiveren van vals geloof, van ijdel vertrouwen en bedriegelijke verwachtingen en alleen te betrouwen op de naam des Heren. Maar wat wordt bedoeld met de uitdrukking in de tekst, de naam des Heren? Onder de naam des Heren moeten wij verstaan des Heren geopenbaarde volmaaktheden, al wat hij in betrekking tot zichzelf heeft verklaard. Doch meer in het bijzonder moeten wij onder de naam des Heren verstaan, de enige geboren zonen Gods, gelijk hij tot Mozes sprak, ziet, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb. Hoed u voor zijn aangezicht en wees zijn stem gehoorzaam en verbittert hem niet, want hij zal uw lieder overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in het binnenste van hem. Dat wil zeggen, mijn wezenlijke eigenschappen, al hetgeen ik ben, de grote ik ben. Het is alles in hem, zodat betrouwen op de naam des Heren is te betrouwen op wat Jezus is en wat Jezus heeft ten goede voor zijn volk. De naam des Heren omvat dus al hetgeen God in betrekking tot zichzelf heeft openbaar gemaakt en al hetgeen ligt in Jezus Christus. Het omvat daarom die heerlijke persoon van Christus, het voorwerp en het middelpunt waarheen zich al Gods volk wendt. Immanuel, de middelaar tussen God en mens, de grote hoge priester over het huis Gods, de zaligmaker der verlorenen, de hoop der hopelozen en de hulp der hulpelozen. Wel nu, onze bezoekingen indien ze worden geheiligd en onze armoede, indien deze wordt gevoeld, bereiden het hart om op Jezus te betrouwen. Waarom? Zouden wij op hem betrouwen als wij onszelf zouden kunnen betrouwen? Zouden we op hem hopen als we op onszelf zouden kunnen hopen? Zouden we op hem steunen als we op het schepsel zouden kunnen steunen? Maar wij betrouwen op onszelf, wij hopen op onszelf en wij steunen op het schepsel, totdat wij worden afgesneden. De Heere vindt ons steunende op ons eigen ik, op de wereld, op het schepsel, aan het alles vastgehecht en vastgeklonken. Daarom slaat hij deze natuurlijke verbintenis aan stukken en leidt ons eruit, opdat wij de gemeenschap mogen bezitten met de Heere van leven en heerlijkheid, die ervaren wordt. Hij neemt ons uit de oude olijfboom en hij ent ons op die goede olijf, om uit zijn wortel en van zijn vettigheid te ontvangen. Maar kan dit geschieden zonder afgesneden te zijn, en zonder dat op deze wijze onze natuurlijke verbintenis een stukken gebroken is? Wij blijven op die oude stam, wij groeien nog op die oude boom, we dragen niets anders dan de welige beziën van die wilde olijfboom, totdat het scherpe endmes komt om de ziel van die oude stam af te snijden en haar in te enten in de Heere van leven en heerlijkheid. Deze bezoekingen zijn daarom noodzakelijk, opdat wij hierdoor van die oude stam mogen worden afgesneden en worden geënt in die nieuwe olijfboom. U klaagt dat uw bezoekingen zo diep gaan, uw beproevingen zo smartelijk, uw verzoekingen zo zwaar zijn. Ze moeten ook smartelijk, diep en zwaar zijn, totdat zij die oude verbintenis in tweeën hebben gebroken. Totdat de ent geheel en alles afgesneden, vindt er geen enting plaats in die nieuwe stam. En daarom moeten deze diep gaan, want is de natuurlijke verbintenis niet diep? Ze moeten scherp zijn, want is de natuurlijke verbintenis niet nauw? Ze moeten smartelijk zijn en als smartelijk gevoeld worden, want als de ent van die oude olijfboom wordt afgesneden, bloedt deze dan niet uit iedere porie? Er kan zonder afsnijding geen afscheiding zijn. Zal de bekwame hovenier, als hij zijn mes neemt om die ent in te planten, niet meer dan een lichte insnijding in de schors maken? Dat is slechts spelen, dat is hetgeen een kind zou kunnen doen met zijn zakmes. Er moet een werk worden verricht, een resultaat moet worden bereikt, het sap moet in die ent vloeien. En dat kan niet bewerkstelligd worden zonder afscheiding en enting in die nieuwe stam. En daarom wordt door deze bezoekingen en oefeningen die oude verbintenis doorgesneden. En als die oude verbintenis wordt doorgesneden, ent de gezegende geest ons in een levende verbintenis met de Heere van leven en heerlijkheid. Wij worden er in de eerste plaats toe gebracht op zijn persoon te betrouwen. En o, welk een zoete bevattingen staat de Heere de ziel soms toe van die heerlijke persoon van Immanuel. Wat een medegevoel, liefde en tederheid ziet de ziel in hem, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid, de grote hoge priester over het huis Gods. Welke schoonheid en heerlijkheid zag mijn ziel in hem toen ik op het ziekbed lag, sedert ik u zag van aangezicht tot aangezicht. Als de schoonheid van Immanuel aldus gezien wordt door het oog des geloofs, als er een mate van zijn genade in het hart ervaren wordt, en hij het middelpunt wordt van geheel onze hoop en al onze verlangens, wat gaan de genegenheden, hartstochten en heigende verlangens van de ziel dan tot hem uit en wat richten deze zich op hem? Ze worden ten tweede evenzeer ertoe gebracht op de naam des Heeren te betrouwen, in zijn bloed te betrouwen. Dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Het bloed van Immanuel, God met ons. Dat heilige, dat genezende bloed. Dat gesprengt op de consciëntie deze witter maakt dan sneeuw. O, de kracht, de waardij, de uitwerking van het verzoenend bloed van Christus op de consciëntie van een arme zondaar. Dit verzoenende bloed is een deel van de naam des Heren en de arme en nooddruftige, de verzochte, beproefde, bezochte, geoefende en moedeloze kinderen Gods worden door hun droefheid, bezoeking en beproevingen in de hand des geestes ertoe gebracht op zijn verzoenend bloed te betrouwen, dat hen reinigt van alle zonde. En welk een schoonheid en heerlijkheid zien wij evenzeer in zijn rechtvaardigende gerechtigheid. Welk een gepast kleed, welk een schuilplaats, wat een haven, wat een beschutting voor de ziel die is blootgesteld aan de donderslagen van de goddelijke toren. Ze worden daartoe gebracht te betrouwen op deze gerechtigheid en door daarop te betrouwen op de naam des Heren. Ze worden er te vierde ook toegebracht om te betrouwen op al de volmaaktheden Gods. Zoals geopenbaard in het aangezicht van Jezus Christus, te betrouwen op zijn nimmer falende getrouwheid naar zijn soeverein welbehagen, op de vastigheid van het eeuwige verbond, op de beloften die door zijn mond gesproken zijn en op de woorden die door zijn mond werden gesproken toen hij de geest gaf, het is volbracht. In het betrouwen op deze hemelse zekerheden, deze onbewegelijke fundamenten, betrouwen zij op de naam des Heren. En ten vijfde betrouwende op het medegevoel, de tederheid, de minzaamheid, goede tierenheid, in één woord op het hart van Immanuel, betrouwen zij ook op de naam des Heren. Op deze wijze betrouwen zij in de liefde en in het medegevoel dat er woont in de boezem en die zich in overvloeiende stromen uitgiet uit het hart van de Heere van leven en heerlijkheid. Maar wie heeft de behoefte aan dit tedere medelijden en medegevoel? Die ontbloot, bezocht, geoefend en ongetroost is. Is het zo niet in het natuurlijke, die gezond, opgewekt, vrolijk en levendig zijn, hebben deze behoefte aan medegevoel, tederheid, genegenheid en medelijden? Zij hebben er geen behoefte aan. Maar die moedeloos, ellendig, bedroefd, treurig en die mistroostig zijn, deze hebben behoefte aan medegevoel. Is het zo niet geestelijkerwijs? Wat kan onze ziel kennen van dat medegevoel, de liefde, de tederheid? Tenzij wij in omstandigheden verkeren dat wij zijn medegevoel, zijn medelijden, zijn liefde nodig hebben. En daarom brengen onze bezoekingen en oefeningen ons in de omstandigheid om deze uit te halen. Zoals het kind de melk uit moeders borst zuigt. Het medegevoel en de tederheid aan Immanuel te ontlokken in onze harten. In het betrouwen op dit medegevoel en in het steunen op deze tederheid betrouwen wij op de naam des Heren. En ten zesde, al hetgeen de ziel in Jezus ziet, alle genade, schoonheid, beminnelijkheid, die de ogen des verstands in hem aanschouwen als het hart door de geest is aangeraakt, op dit alles te betrouwen is, te betrouwen op de naam des Heren. In één woord, al hetgeen Jezus is, al hetgeen Jezus heeft, het geheel van zijn goddelijke natuur, het geheel van zijn menselijke natuur, het geheel van zijn samengestelde natuur als Godmens, al hetgeen Immanuel was van eeuwigheid, en al hetgeen Immanuel tot in alle eeuwigheid zal zijn, geheel zijn heerlijke volheid die in staat is om de behoeften van zijn gehele kerk te voldoen, als haar opgevaren en verheerlijkte hoofd, dit alles is begrepen in dat ene woord, de naam des Heren. Dit is de sterke toren waarin die rechtvaardigen wandelen en veilig zijn. Doch, hoe betrouwen wij op hem? Wij kunnen niet op hem betrouwen totdat wij hem kennen. Vertrouw ik iemand die ik niet ken? Het zou niet goed zijn in deze wereldstad. Ik moet iemand kennen om hem te vertrouwen. Zo ook geestelijkerwijs. Wij moeten weten dat de Heer ons vertrouwen verdient, alvorens wij ons vertrouwen op hem kunnen stellen. In één woord. Vertrouwen, dat betekent dit, ofschoon wij het voorwerp van ons vertrouwen niet kunnen waarnemen, we toch op hem vertrouwen vanuit de kennis die wij van zijn getrouwheid hebben. Het is zoals de vrouw die een onvoorwaardelijk vertrouwen in haar echtgenoot heeft. Hij is van haar verwijderd, maar haar vertrouwen is zijn getrouwheid. In zijn getrouwheid faalt niet. Het is het vertrouwen van een kind in zijn ouders dat niet ophoudt, ofschoon het kind op school is en vele mijlen verwijderd is. Het is het vertrouwen van vrienden wanneer de afstand hen scheidt. Vertrouwen vereist geen zien, het steunt op het voorwerp waarop ze haar betrouwen stelt, op wat we van hem kennen, ofschoon de waarneming en de bevinding van het ogenblik geloochend wordt. Zo is het geestelijkerwijs, het is een armzalig vertrouwen dat een zien vereist. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. De aard van het geloof is te betrouwen in de duisternis als alle blijken er tegenaan kanten. Te vertrouwen dat er een windstilte zal komen, ofschoon de storm boven het hoofd hangt. Te betrouwen dat God verschijnen zal, hoewel niets dan het kwade ervaren wordt. Het is teder, kinderlijk, en daarom is een onvoorwaardelijk vertrouwen een vruchtbare onderworpenheid, een zien op de Heere. Er ligt hierin iets kinderlijks, iets hemels en geestelijks, niet de vrijpostige aanmatiging van de vermetele, nog de wanhopige vrees van de moedeloze, maar iets buiten zowel het een als het ander, even ver verwijderd van de vermetelheid der aanmatiging als van de huivering der wanhoop. Er is een mengeling van heilige liefde verbonden met dit betrouwen dat voortvloeit uit in het verleden ontvangen gunsten, verzekeringen van toekomende gunsten en alle verbonden met een oprecht steunen en betrouwen van de ziel op de Heere, omdat Hij is die Hij is. Er is een verwachting van en een betrouwen op de Heere, omdat we gevoeld hebben dat Hij de Heere is en omdat we geen andere schuilplaats hebben. En waarom hebben wij geen andere schuilplaats? Omdat de armoede ons als onze valse schuilplaats, omdat de armoede ons uit onze valse schuilplaats heeft gedreven. Het is een veilige plaats, ofschoon geen aangename, om te zijn waar David zich bevond. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. En totdat er geen ontvlieden meer is in de mens, in het eigen ik, in de wereld, in de kerk, is er geen zien op Christus als de goddelijke schuilplaats. Maar als wij op deze plaats komen, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Als ik omkom, wil ik omkomen aan uw voeten. Mijn geloof richt zich op u. Al hetgeen ik bezit, al hetgeen ik verwacht te bezitten, vloeit uit uw milddadigheid. Ik heb niets dan wat u mij, de snoodste van de snoodsten, vrijwillig geeft. Dat is betrouwen. En waar dit betrouwen is, daar zal bij ogenblikken een geheel leger van verlangens zijn, die uitgegoten worden in de boezem des Heren. Er zal een gehele reeks van verzuchtingen en gekerm zijn, die zich ontlasten in de boezem van Immanuel, God met ons. Maar dit betrouwen moet beproefd worden, en zo is het ook in de natuur. We kunnen geen personen vertrouwen voordat we ze beproefd hebben. En als wij ze beproefd hebben, en als ze bewezen hebben dat ze onbetrouwbaar zijn, zullen we ze niet vertrouwen. Wat is onze natuur om erop te vertrouwen? De mens, een arme sterfelijke worm, kan in niets vertrouwd worden. En God doet ons gevoelen dat niemand dan Hij alleen kan worden betrouwd. Aldus brengt Hij ons door bezoekingen en door geestelijke nooddruft die ons hierdoor wordt meegedeeld, ertoe alleen op Zijn naam te betrouwen. En dit betrouwen zal nooit tot verwarring voeren. Deze verwachting zal nooit worden afgesneden. Wij kunnen in duisternis moeten wandelen, veel duisternis. Toch zal er een verborgen opzien zijn tot en een vragen naar de Heere, te midden van de donkerheid, hetgeen niet zal teleurstellen. Hij die gelooft, zal niet haasten. In deze vergadering bevinden er zich ongetwijfeld die weten wat het betekent om bezocht te worden. Zonder twijfel, degenen die weten wat het zeggen wil om arm van geest te zijn. Wel nu. Mijn vrienden, zie op de strekking van deze bezoeking en op de vrucht die eruit voortvloeit. Let op dit punt. Wat hebben ze voor u gedaan? En dat is het punt waarop mijn oog gevestigd is aangaande mijzelf. Wat doen de bezoekingen voor mij? Wat is de vrucht die erdoor wordt teweeggebracht? Hebben ze u, hebben ze mij, tot deze ene zaak gebracht? Op de Heere te betrouwen, om oprechter en meer alleen tot hem te komen die op het allerhoogst kan zaligen? Hebben ze een grotere mate van onderworpenheid aan zijn wil gewerkt, een grotere mate van betrouwen op en vertrouwen in hem, en menigvuldiger en nauwere gemeenschap met hem? Een meer oprecht verbergen van onszelf in hem, als niemand anders hebbende om ons in te verbergen? Wel nu, als onze bezoekingen en beproevingen dit niet hebben teweeggebracht, ben ik er zeker van dat het ons vaak zal doen stilstaan om te weten welk nut ze ons hebben gedaan. Het is een zaak die mijn ziel vaak beproefd heeft. De bezoekingen van het lichaam en de geest die ik heb moeten doormaken, die lijken mij vaak precies eender achter te laten als ze mij hebben aangetroffen. Ik kan bezoekingen verdragen als ze me goed doen, ja, wanneer ik goed bij mijn hart ben, zou ik liever bezoekingen en verzoekingen hebben, hoe scherp en smartelijk ook, als ze mijn ziel nut doen, dan gerust te zijn in Sion en op mijn heffen te rusten. Maar dit beproeft mijn gemoed zo vaak, ze doen mijn ziel zo weinig goed. Evenwel heb ik gevoeld dat ze dit voor mij hebben gedaan. Ze doen mij meer betrouwen op de naam des Heren. Er wordt hierdoor een uitwerking teweeggebracht die speent, een ernstiger onderzoeken van het hart, een meer oprecht zien op hem die alleen kan leiden en bewaren. De band met de wereld wordt afgesneden. De tijdelijke en zinnelijke dingen worden bitter. Vuriger verlangens naar de gunst en tegenwoordigheid Gods en een meer teder vertrouwen wordt verwekt op de naam des Heren als het enige verlangen mijns harten. En dit zijn enige van de kenmerken en de blijken van de kinderen Gods. Hebben uw bezoekingen, beproevingen en oefeningen u ernstiger gestemd? U een oprechter gedachte geschonken van de diepten der consciëntie, waarin niemand anders dan het oog Gods kan blikken? Hebben ze u ertoe gebracht meer op Jezus te zien dan u ooit tevoren deed? Met uw hart meer datgene aan te kleven dat u tevoren slechts met uw verstand beschouwde? Dan hebben ze uw ziel goed gedaan. Ze hebben dit kenmerk op u gestempeld, wat de mensen ook mogen spreken of geloven, dat God op zijn eigen schapen heeft gezet, en waardoor ze zullen worden gekend ten dagen dat hij zijn juwelen voltallig maakt. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. Amen. Deze preek die is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.